Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Voordat we beginnen, even kort het volgende. Eerder hebben we je verteld over ons nieuwe initiatief Filosofie.shop.
Naast Nietzsche is nu onze eerste vrouwelijke filosoof beschikbaar, Simone de Beauvoir.
Ja, en centraal staat haar iconische tekst: je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het.
Ga dus snel naar Filosofie.shop en bestel artwork, een tote bag of t-shirt.
Maar nu eerst veel plezier met deze aflevering van de podcast Filosofie.
Als we de grip van technologie op ons leven willen aanvechten, kunnen we dat alleen doen door ons te engageren. Zo drukte de Duits-Amerikaanse filosoof Albert Borgman uit dat technologie geen neutraal gegeven is, maar ons vormt. Welke grip heeft technologie op ons leven? Hoe past de walk-to-go in Borgmans device paradigm? En op welke manier kunnen we voorkomen dat moderne technologie ons reduceert tot couch potatoes? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Kees Zwijstra, de denker die centraal staat, Borgman. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Zoals altijd is het concept van deze podcast simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Zwijstra.
Hey, Allard.
En we hebben een hele bijzondere gast vandaag.
Nou, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Kees is vandaag onze hoofdgast. En wij hebben een speciale aflevering van de podcast Filosofie in het kader van de Week van de Eenzaamheid.
Precies, ja, naar Kees. We kunnen zeggen naar onze Kees, jouw Kees, onze Kees.
Zeker.
Kees, bekend van de podcast Filosofie. Mm-hmm. Zeer welkom, Kees, als
ja,
gast dit keer.
Ja, dankjewel. Bij het begin van de Week van de Eenzaamheid. Die begint op 1 oktober.
Ja, ja. Precies. Dus een mooie aanleiding. Straks gaan we het over hebben waarom we dan ook Borgman, de filosoof die we vandaag spreken, bespreken in dat kader. Iets meer nog over Kees. Kees Zwijstra is filosoof, gepromoveerd in Delft in de techniekfilosofie bij Chano Aydin, die we eerder hebben gehoord in de aflevering over Peirce. Kees is, zoals jullie weten, betrokken bij het Centre Erasme en recent verscheen van zijn hand Verkeerd Verbonden, een boek over waarom sociale media ons eenzaam maken en hoe je dat kunt voorkomen. Nou, misschien daar al een lichte heenwijzing naar de Week van de Eenzaamheid. En we gaan het dus hebben over Albert Borgman, een hedendaagse techniekfilosoof. Hij is geboren in 1937 in Freiburg, dus een Duitse Amerikaan. En hij is momenteel verbonden aan de Universiteit van Montana. En om maar net even te starten, Week van de Eenzaamheid, waarom Borgman, Kees?
Ja, omdat het simpele antwoord is dat ik veel van de ideeën van Borgman ofwel op de achtergrond verwerkt heb in mijn boek, zoals ik dat ook al in mijn proefschrift heb gedaan. Maar misschien heel even dan eerst, wat is een beetje het grote thema van mijn boek wat deze week verschenen is. En dat begint er eigenlijk mee dat ik duidelijk maak in het boek dat eenzaamheid zit in ons, dat gebeurt in ons als mens. En dan is de eerste vraag, wie is de mens dan? En in mijn boek werk ik met een notie die ik eigenlijk ontleen aan Levinas. En volgens die notie, volgens dat mensbeeld, zijn we als mens schizofreen in een bepaalde zin. Dus we zijn een beetje zelf, we zijn een beetje eigen. En we zijn ook een beetje anders. Hè? Dus we zitten, dat zelf kun je opvatten heel concreet als het zelf in de verhalen die je over jezelf vertelt. Dus de identiteit die je over jezelf ontwikkelt door de verhalen die je over jezelf vertelt. En tegelijkertijd, en dat is belangrijk bij Levinas, hebben we als dat zelf ook een hele open verbinding, zou je kunnen zeggen, met de buitenwereld, met de ander, die ons weer de input geeft, waarmee we vervolgens weer de verhalen over onszelf kunnen gaan construeren. Dat is het beginpunt, dat is eigenlijk de basisnotie die ik uitwerk in mijn boek. En dan is natuurlijk de vraag, of in ieder geval voor mij de vraag, hoe zorgt die omgeving ervoor waar we in zitten, ja, dat we door die ander, door dat als onderdeel van onze identiteit, betrokken worden. En tegenwoordig is onze omgeving, onze sociale omgeving, vooral ook een technologische omgeving. Hè. Dus ik bespreek vooral sociale media, maar ik heb het ook over robots en seksrobots en al dat soort, ja, bijna nieuwe mensen, zou je kunnen zeggen. En dan is de test, de vraag, in hoeverre slagen dat soort technologieën erin om ons uit onszelf, uit dat stukje zelf wat in onze identiteit zit, te halen en in contact te brengen met de ander. En waarom is dat een zinnige test? Nou ja, eenzaamheid is de situatie waarbij je als het ware te veel in jezelf opgesloten zit. En dat contact met die buitenwereld niet meer hebt of minder hebt of te weinig hebt. En dus daar zit eigenlijk het verband met technologie. En dan de relatie met Borgman.
Ja, waarom dan Borgman?
Waarom dan Borgman? Ja, dat was een lange...
Nee, goed. Ja.
Ik zal dat nog niet helemaal verklappen, want we kunnen beter zo even wat systematisch door Borgman heen. Maar het grote idee waar ik stukjes van leen of stukjes van gebruik, is dat technologie, moderne technologie en in mijn geval online sociale media, iets doen met hoe de ander voor ons aanwezig is. Die is online als het ware een soort van minder sterk aanwezig in een online omgeving op Tinder of op Facebook of op Instagram. We hebben stukjes van de ander. We hebben een foto of we hebben tekst of we hebben symbolen. En dat zijn eigenlijk stukjes van de ander en het punt wat ik maak is dat, ja, dat een soort van verdunde versie is van de ander. En naarmate die ander als het ware sterker verdund is online, ja, hebben wij als het zelf wat we zijn minder om ons aan te hechten, zodat we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen.
Ja.
En zeg maar de invloed of de ontwikkeling waarbij technologie iets doet met, ja, ik noem het in mijn boek aanwezigheid. Borgman heeft het vooral over beschikbaarheid. Maar de structuur van mijn argument, ontleen ik toch wel veel aan Borgman, denk ik.
Dus Borgman zegt iets over technologie en zegt iets over wat technologie met ons doet.
Ja.
En dat heeft ook een belangrijke link, zeg maar, met eenzaamheid. En je zegt van misschien moeten we maar in Borgman gaan duiken. En zullen we dat ook maar doen?
Misschien één stap terug zelfs nog. Want techniekfilosofie, kun je daar een soort... de eerste keer misschien dat we daar op komen. Ja. Maar kun je een soort even broad strokes, wat zijn een beetje de...
Ja.
Wat is dat eigenlijk?
Zoals Borgman het ziet, en dat is denk ik, daar kunnen we dan het beste bij aansluiten, want we moeten niet de hele discussie over wat is techniekfilosofie, maar Borgman neemt daar een interessante positie in, denk ik. En dat rechtvaardigt hem ook om hem hier te bespreken in deze podcast, omdat hij daar toch een nieuwe manier van kijken naar, ja, misschien toch wel een van de belangrijkste ontwikkelingen van onze tijd op de kaart heeft gezet. En hij, zoals hij het schetst, Borgman zelf in zijn eerste belangrijke techniekfilosofische werk, Technology in the Character of Contemporary Life, uit 1984. Daar laat hij eigenlijk zien dat het techniekfilosofie-debat soort van in drie posities uiteenvalt. Je hebt het eerste, de positie is wat hij de substantieve benadering van technologie noemt. Hij verbindt dat in zijn boek vooral aan Jacques Ellul, dat is een Franse techniekfilosoof. Maar Ja, hij is ook wel, die positie hoort ook echt wel bij Heidegger, de latere Heidegger. We hebben Heidegger al eerder een keer besproken met Dirk de Schutter. Daar hebben we denk ik niet veel over techniekfilosofie gehad. Maar in ieder geval de latere Heidegger, dat is de Heidegger van 1954... waarin hij een belangrijk essay publiceert, De Vraag naar de Techniek. Zo is dat dan vertaald. En in dat boek, dat wordt gezien als een breuk eigenlijk met zijn vroegere werk, heeft hij eigenlijk een hele negatieve analyse van technologie. Hij schrijft technologie daar ook met een hoofdletter T, om eigenlijk aan te duiden, en daar zit het substantieve in, om aan te duiden dat technologie een eigensoortig ding is geworden. Hij noemt dat het gestel. En je zou dat wel, nou in ieder geval probeer ik dat te doen, kunnen vertalen met ja, een soort van door technologie mogelijk gemaakte blik op de wereld, waarbij die wereld eigenlijk alle rijkdom verliest, als het ware, en heel eendimensionaal verschijnt als iets wat nuttig is in een economische machinerie. Dat is eigenlijk vooral wat Heidegger laat zien. En hij heeft dan bijvoorbeeld een befaamd voorbeeld van hij heeft er trouwens, dat moet er wel bijgezegd worden, over wat hij moderne technologie noemt. Hij is heel positief over traditionele, klassieke technologieën, maar heel
als in de ploeg.
De ploeg vindt hij allemaal helemaal,
de hamer,
helemaal fantastisch.
Hè,
en de hamer. Ja, en dat zijn dus inderdaad voorbeelden uit die vroegere Heidegger. En daarom wordt waar technologie in zekere zin heel positief wordt besproken, en daarom wordt dat essay als een breuk gezien. Want dan wordt technologie opeens een soort van evil. Maar een belangrijk voorbeeld wat hij geeft, of een belangrijk voorbeeld, maar een voorbeeld wat hij geeft in dat essay uit 1954 is de waterkrachtcentrale in de Rijn. En hij zegt van, nou ja, in hoeverre laat zo'n waterkrachtcentrale nou dat gestel zien? Nou, die waterkrachtcentrale die respecteert als het ware niet hoe die Rijn op zichzelf kan zijn of in zichzelf kan zijn. Het respecteert als het ware ook niet de plek van die Rijn in het landschap. Nee, zegt Heidegger, door de blik bezien van die waterkrachtcentrale is de Rijn water geworden, wat nuttig is in de stroomvoorziening. Dus die Rijn wordt heel erg eendimensionaal gemaakt, heel erg gereduceerd. Dat vond hij om allerlei redenen zeer negatief.
Dus dat is één uiterste wat Borgman
ja,
schetst.
Nou, dus dat is en het belangrijke daarbij bij die technologie is dat Heidegger zelf, dat is een soort van eigen macht in zichzelf. Dat staat ook buiten de mens. We hebben als mensen ook niet eigenlijk heel veel invloed op. Dat ontwikkelt zichzelf op een eigen manier die eigen is aan, aan de technologische dimensie. Nou, dat is die substantieve benadering. Dat is één positie in het debat eigenlijk. Zoals Borgman dat laat zien in dat eerste boek van hem. Nou, de tweede positie, en we gaan zo zien dat Borgman een soort middenpositie heeft die hem interessant maakt. Dat tweede perspectief, ja, dat kun je samenvatten met de slogan. Ik weet niet of dat nog de actuele slogan is van de NRA, de wapenlobby in Amerika.
De National Rifle Association.
National Rifle Association. Maar die hebben of hadden een slogan. Guns don't kill people, people kill people.
Ja, als in dus dat die technologie ja, is irrelevant. Het is een mens, moordt een mens, toevallig met een geweer.
Met het instrument.
Het zou ook iets anders kunnen zijn.
Wat zeg je?
En het zou ook iets anders kunnen zijn. Dus het gaat er vooral om de mens en niet zozeer om de techniek.
Precies. Ja, dat is denk ik, dat is heel belangrijk. Dus Borgman noemt dat de liberale kijk, de instrumentele kijk naar technologie. En dat veronderstelt een liberaal mensbeeld. Namelijk. Het verlichtingsmensbeeld wat we tegenkomen bij bijvoorbeeld Kant. Hè, dat we als mens zijn we autonoom en die buitenwereld die doet er wel toe. Dat zijn allemaal nuances, maar in ieder geval het gaat vooral om ons. Wij zijn wij zitten aan het stuur en de dingen om ons heen die gebruiken we gewoon. Nou, dat is een heel specifiek mensbeeld en tegelijkertijd moeten we dat ook weer niet onderschatten, want het is ook een heel ja, we zijn heel erg gesocialiseerd in dat mensbeeld. Dus eigenlijk is er best wel wat nodig, moeten we een soort van best wel wat denkstapjes maken om te gaan inzien wat Borgman ons probeert te laten zien. Namelijk dat we als mensen niet helemaal zelf aan het stuur zitten van de dingen, maar dat we ook heel erg onder invloed kunnen zijn van bijvoorbeeld technologie. En dat is de middenpositie die Borgman verdedigt, namelijk dat, of verdedigt, niet zozeer verdedigt, maar dat brengt hij aan het licht, als het ware.
Die poneert soort, die hij gewoon inbrengt.
Van, ja, dat is gewoon zijn positie, ja, in dat debat van, oké, we kunnen niet naar technologie kijken zoals Heidegger dat doet, als een evil force in itself. En we kunnen niet naar technologie kijken zoals de wapenlobby in Amerika. Want een meer realistisch perspectief laat zien dat in alles wat we doen, in alles wat we goed vinden, in onze ideeën over wat we belangrijk vinden, in hoe we alledaags leven, dat is voor Borgman vooral heel erg belangrijk, dat technologie een heel beslissende rol heeft. Hij geeft bijvoorbeeld zelf het voorbeeld in een boek van, ja, kijk, als je besluit om heel gezond te gaan leven, of je wil eindelijk eens een keer een dieet gaan doen, maar je zit in een volledige context, in een volledige maatschappelijke structuur waarin alles gericht is op fastfood, waarin je 5 minuten van bij je vandaan een Burger King is gebouwd, met daar naartoe een snelweg die 24/7 verlicht is. Wanneer je, zeg maar, alles om je heen, als
eigenlijk je dwingt tot die ongezonde keuze.
Precies, dan is het niet realistisch meer om te zeggen van, gezond leven, dat is nou echt een keuze die ik persoonlijk maak. Nee, ja, je omgeving doet daarin heel erg mee in die keuze. En Borgman laat vooral het technologische kant zien van die omgeving. Dat is tegelijkertijd, maar goed, dat is ook een beetje mijn Levinas bias. Andere mensen hebben daar natuurlijk even goed een...
Maar hij focust zich vol op de technologie.
Hij focust zich echt op die technologie. Van wat doet die technologie in hoe we leven?
Maar dat is vandaag de dag ook wel echt relevant om dat punt in te brengen. Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied ook van smart city en zo, dat die technologie ook echt letterlijk heel erg veel in onze omgeving aanwezig is.
Zeker.
Dus dat is ook wel heel relevant.
En natuurlijk ook de documentaire die nu veel aangehaald wordt, de social dilemma over de impact van social media. Inderdaad, dat je ook ergens dus geprept wordt om bepaalde keuzes te maken waar je zelf gewoon eigenlijk als autonoom mens niet meer echt je goed tegen kan weerstand bieden. Hey, hoe werkt Borgman dat verder uit, die tussenpositie?
Ja, ik denk dat een belangrijke notie om die tussenpositie te gaan begrijpen en ook zijn technologie kritiek, want hij is echt ook wel kritisch op technologie, dan kunnen het best eigenlijk de notie van de device paradigm bespreken. Dat is een notie die hem ook op de kaart heeft gezet en ook op de kaart heeft gezet als een technologie criticus. En dat is tegelijkertijd, denk ik, een niet helemaal terecht beeld, want hij doet heel expliciet de pogingen in zijn boek om eigenlijk de belofte van technologie te redden. Dat is wat hij zegt.
Wat is de belofte van technologie?
In relatie met die belofte kunnen we dat device paradigm ook gaan begrijpen. En nou, de belofte van technologie, volgens hem, die hangt samen eigenlijk met het verlichtingsideaal. Hij citeert bijvoorbeeld Descartes, die zegt van, als mens, om eigenlijk het project of de mens echt goed op de kaart te kunnen zetten, of de mens eigenlijk de mogelijkheden te geven die het heeft, moeten we de mens eigenlijk bevrijden van de onderdrukking uit van de natuur. Het verlichtings idee over technologie is dat het ons bevrijdt van allerlei dingen. Dus de belofte van technologie is dat het ons bevrijdt. En nou ja, waar bevrijdt dat ons dan van? Nou ja, bijvoorbeeld van heel concrete dingen als dat je de hele dag aan het hout hakken en water halen bent. Dat je in een plaggenhut woont waar geen elektriciteit is, et cetera. Gewoon echt, zeg maar...
Beetje de Maslow-pyramide van als je alleen maar in die meest basale behoeftes moet voorzien, kun je niet...
Precies, precies. Dat is echt de belofte van technologie. En Borgman is er in zijn kritiek heel erg ook voorzichtig in om goed in te zien dat je daar realistisch over moet zijn. Je kunt niet een technologiekritiek hebben waarbij je soort van zegt van nee joh, we moeten terug naar de tijd dat we in plaghutten rondom een rokend vuur zaten. Dat is een karikatuur die wel eens geschetst wordt van Borgman. Ik denk dat dat heel erg onterecht is.
Ja, en zelfs zou je dan kunnen zeggen dat vuur moet je ook weer maken met weet ik veel, vuurstenen of zoiets. Dus dan heb je uiteindelijk toch nog een basale vorm van technologie nodig.
Zelfs dat nog, inderdaad. Maar nee, ik denk dat Borgman... Nee, die positie kun je hem helemaal niet toeschrijven. Dat hij dat zou willen. Terug naar een tijd van hout hakken en water halen. Maar wat hij wel zegt, is dat die belofte op een gegeven moment ontspoord is. Dus hij zegt van er is een stadium, een tijd eigenlijk in die technologische ontwikkeling aangebroken. En hij. Daar volgt hij denk ik heel erg Heidegger in, die het ook vooral heeft over moderne technologie. Dat eigenlijk die belofte van bevrijding is omgeslagen in een nieuwe vorm van terreur. Nou ja, terreur klinkt heel zwaar, maar in een nieuwe vorm van knechting, waarbij ja, de technologie ons niet meer helpt om te bevrijden van iets. Maar Borgman zal zeggen, een soort van reduceert tot couch potatoes.
Die term gebruikt hij ook echt?
Die term, dat weet ik eigenlijk niet. Het wordt hem altijd toegeschreven. Want hij is die filosoof, die techniekfilosoof, die vindt dat moderne technologie ons tot een couch potato reduceert. Die
het is natuurlijk nog steeds een levende man ook. Dus op zich zou hij zo'n soort moderne taal prima kunnen gebruiken.
Ja, nee, dat is een goede vraag. Maar ik in kritiek, er is veel kritiek op Borgman ook. Daar komen denk ik misschien nog op. Maar is hem die positie toegeschreven. Hè? Dus je hebt Borgman, ja, dat is zo'n techniekfilosoof die vond dat het vroeger allemaal heel erg mooi ging. En met hout en met paarden en wagens en zo. En nu met internet. En hij heeft het ook wel over internet. Maar hij heeft het ook heel erg vooral over de dingen als snelwegen, auto's. Dat zijn toch wel vooral de dingen waar hij kritisch op is.
Maar waarom reduceren die dingen ons dan tot couchpotatoes?
Nou, dat is het device paradigm. En dat is eigenlijk het patroon dat volgens Borgman zichtbaar wordt in moderne technologieën. En wat is dat patroon dan? Is dat zij ons niet meer engagement geven. Technologieën betrekken ons eigenlijk niet meer. Ik zal dat zo nog wat uitleggen. Maar technologieën geeft ons een commodity, een product wat je direct en onmiddellijk kunt gebruiken. He, dus vergelijk, dat is een voorbeeld wat hij zelf gebruikt. De cd-speler die jou de commodity muziek geeft. En de cd-speler is daarbij het device, dus het apparaat. En dat is een contrast wat hij maakt met het ding. Dus hij noemt dat een ding. De piano bijvoorbeeld, die jou, geeft jou niet de commodity muziek. Nee, zo'n piano die daagt jou als het ware uit om hem te gaan bespelen. En zal, omdat het je uitdaagt en door de manier waarop het je uitdaagt, ons als mens meer engageren, meer betrekken. Het doet een groter appel, een groter beroep op onze vermogens. Zowel onze lichamelijke als onze verstandelijke vermogens eigenlijk. Dus muziek is er niet om zomaar onmiddellijk geconsumeerd te worden. Maar muziek is iets wat we in een ingewikkeld proces van het leren bespelen van een instrument krijgen. Nou, dat is het verschil wat Borgman eigenlijk aanwijst tussen apparaten en dingen. En het device paradigm is eigenlijk het patroon waarbij moderne technologie ons steeds meer dingen geeft die we onmiddellijk kunnen consumeren, zonder dat het ons nog een heel web aan vormen van engagement biedt.
En zit daar dan die ontsporing in wat hem betreft? Dus is dat dan dus die devices en een soort instant behoeftebevrediging die het geeft? Zit daar de ontsporing in van die belofte van het verlichtingsideaal, ja, die techniek eigenlijk bood?
Ja. Ja.
Eigenlijk gaat het eigenlijk te goed, haast, of zoiets. Dingen kosten zo weinig moeite dat, ja, ze niet waardevol meer zijn of ons niet meer nodig hebben, haast.
Ja, dus dat zal hij zeggen. Want je kunt natuurlijk de vraag stellen van hoe weet hij dat allemaal zo goed? En hoe weet hij nou allemaal zo goed dat mensen liever of dat het beter voor de mensen is om je te laten betrekken door je omgeving dan dat mensen dan een commodity te krijgen, hoe noem je dat?
Een engagement juist aan te gaan.
Precies, ja, hoe weet hij dat zo goed? Nou ja, hij zegt in zijn boek dat hij vertrekt van de golden rule van Aristoteles. En dat is dat een leven wat eigenlijk rijk is aan engagementen eigenlijk. Dus rijk aan verschillende manieren waarop jij de verschillende vermogens die jij hebt. He, dus de verschillende lichamelijke vermogens die je hebt, maar ook de verschillende verstandelijke vermogens. En een leven wat, ja, rijk is aan mogelijkheden om die aspecten van jezelf tot ontplooiing te brengen. Ja, dat is een leven wat meer waard is om geleefd te worden. Dat is wel iets wat je moet in eerste instantie moet accepteren. Wil je in deze redenering meegaan?
Ja, maar ik merk dat nog één stap eigenlijk terug. Interessant vind dat verschil tussen een piano en een cd-speler, vind ik, is meer een beetje als het ware het verschil tussen het eten van een maaltijd en het prepareren van een maaltijd. Dat zijn gewoon, ik zou ze weer meer als gewoon compleet andere dingen beschouwen. Het ene is een muziekje opzetten, het andere, ja, is muziek maken. Ja, ja. Ik vind het meer een soort hele andere categorieën dan dat het een soort twee uitingen van dezelfde ding zijn. Snap je mijn vraag?
Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar dat legt denk ik precies de vinger op het device paradigm. Namelijk dat eten onder invloed van devices, van apparaten geworden is tot eten. Tot voedsel innemen in plaats van het proces van een maaltijd prepareren. En een Borgman, dus eigenlijk een heel goed punt, omdat Borgman gebruikt dat voorbeeld zelf vaak van de cultuur van het tafelen, van het eten. Ja, hij is ja.
Bourgondisch?
Ja, hij
houdt van eten.
Hij houdt van eten. Nou, hij zegt zelf ergens in een interview dat hij de ja, op een manier wel wild romantische ideeën daarover ontleent aan zijn kindertijd in Freiburg. Waarin hij wel zeker in een heel elitair katholiek milieu opgroeide. Maar waar zoiets was als een cultuur van het eten. En daar draait het dus inderdaad niet om het eten. Maar draait het om het geheel aan sociale praktijken. Wat zich eigenlijk ontspint rond de tafel. Dat zo letterlijk.
Ja, maar die snap ik heel goed. Maar ik vind het verschil tussen, is dan bijvoorbeeld ook het maken van het eten daar een essentieel onderdeel van?
Dat is zeker een essentieel onderdeel van. Want
maar als je kunt er ook heel goed je engageren in een restaurant bijvoorbeeld. Dan wordt het eten voor je gemaakt, uit je zicht, ja, en komt het op tafel. Of ik kan een week van een traiteur laten komen, ja, en dan doe je thuis.
Heel veel varianten.
Ja, precies. Maar niet per se. Ik snap wel, ja, namelijk dat de magnetronmaaltijd in je eentje wegwerken, zeg maar. Dat ik snap dat dan een beetje zijn, ja, doembeeld is. Ja. Zoals je misschien dat in je eentje een cd'tje luisteren ook wat droeviger is dan een concert, ja, bezoeken of zo. Maar of zelf die piano spelen. Maar ik vind het,
ja,
een beetje.
Nee, hij gaat hier ook wel op in. Dus hij ziet ook wel in dat mensen dat hem zullen tegenwerpen. Veel meer kan toch ook heel mooi uit eten gaan in een goed restaurant. En dan precies al die vooral sociale engagementen ook krijgt. Die je zou hebben wanneer je thuis in een mooie omgeving een diner bereidt voor mensen. En goed, dat is ook zo. Dus hij laat denk ik ook wel zien van kijk, tuurlijk is het altijd mogelijk om te zeggen van nou ja, ik ken een voorbeeld van iemand die ook bij hem samen met andere magnetronmaaltijden gezellig aan het eten is. En dat gaat allemaal heel goed.
Dat zij heel erg geëngageerd zijn met elkaar. Ja.
Maar kijk, dat kan. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zien dat het centrale punt wat hij maakt, en dat is dat rondom een ding, en dat moet je zo concreet zien als een tafel, krijg je meer dan wanneer je met elkaar rond een walk-to-go zit. Wat krijg je dan? En dat is denk ik belangrijk. Hij zal zeggen vooral een geheel aan sociale praktijken. Dus een ding is iets wat, en dat is eigenlijk een notie die hij ontleent aan de vroegere Heidegger, die nog niet zo heel kritisch is op technologie. Want wat zegt Heidegger in Sein und Zeit, dus zijn grote eerste werk, van hoe maken wij als mensen wereld? En waarbij wereld niet is de wereldbol of dat wat je ziet op Google Maps. Nee, wereld is een geheel aan betekenisvolle relaties. Dus dat geheel, dat web aan betekenissen, dat noemen we wereld. Nou, hoe maken we wereld? Nou, Heidegger zegt in Sein und Zeit dat eigenlijk verloopt via de omgang die we hebben met de dingen om ons heen. Dus via een tafel, via, nou hier zitten we met microfoons bij elkaar. Ons gesprek is georganiseerd rond en misschien ook wel door deze microfoons. Door hoe ze staan en hoe die dingen functioneren. Nou, dat punt neemt Borgman heel erg over. Dus device paradigm, dat geeft een commodity. En een commodity is eigenlijk iets wat vooral misschien ook wel geconsumeerd moet worden in isolatie. Dat is iets wat jij doet. Jij eet je walk-to-go maaltijd in je eentje. Maar een relatie die via dingen loopt, dat is een relatie die vooral ook toegang geeft en een ingang geeft in een sociale wereld. En inderdaad, ja, dat zegt hij ook wel. Ja, iemand kan best wel voorbeelden aanwijzen van specifieke situaties waarin een device, dus waarin een apparaat, ook hele mooie sociale relaties vormgeeft. Dus als we dat naar nu vertalen, nou ja, er zijn inmiddels al talloze mensen via Tinder getrouwd of wat dan ook, of via Facebook zijn de mooiste vriendschappen ontstaan. Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar dat is ook wel een beetje de vertaling van die ik ook toch wel een beetje maak met ideeën van Borgman naar echt anno nu. Er is toch denk ik wel een paradigma in online sociale media die vooral ons gericht op onszelf laten zijn. Waarin zo'n medium het vooral helpt om jezelf te uiten, om jouw mening naar voren te brengen of om anderen te laten zien hoe een mooi en succesvol leven jij leidt op Instagram. En die media hebben het in principe niet in zich, in de architectuur van die media, in het ontwerp van het algoritme. Dat is een structuur die gericht is op onszelf, primair. En niet op een sociale, op het engagement met een sociale context.
Ik kan me dat, als ik denk aan Twitter bijvoorbeeld, is net de hoop een plek waar mensen vooral hun meningen uiten. Daar is nog een zweem van discussie mogelijk, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral ook gewoon mensen die allemaal hun zenden wat zij ervan vinden en dingen belachelijk vinden of fantastisch.
Ja.
Maar ja.
Wat niet wil zeggen. Goed, kijk, wat ik al zei, kijk, Borgman is heel erg in weer meer recente lezingen van Borgman, dus heel erg de filosoof van de couch potato. Dus die vindt dat mensen tot couch potatoes worden door de apparaten waarmee ze omgaan. En dan is kritiek vaak van ja, maar kom op, Nee, ja, kijk, Spotify bijvoorbeeld is dan een voorbeeld wat gebruikt wordt van... Kijk, Borgman wil dat we allemaal weer gitaar gaan spelen en piano's gaan leren spelen. Nou, dat kan een boeiende praktijk zijn voor iemand. En daar heb je mooie contacten mee met koortjes en noem maar op. Maar ja, dat is wel een heel simpele manier eigenlijk ook van kijken naar bijvoorbeeld Spotify. Want het is heel goed verdedigbaar om te zeggen, ja, via Spotify ben je in contact met een enorme wereld aan muziekstromingen en artiesten en
waar je nooit een cd van zou kopen,
precies,
bijvoorbeeld.
Ja. En dus is dan de kritiek van ja, maar je moet niet, ja, maar zo moet je niet naar technologie kijken. Je moet kijken naar je, sterker nog, je kunt helemaal niet naar de technologie kijken. Zij vinden dan Borgman eigenlijk ook nog een beetje te substantief. Hè? Dus die positie die we aan het begin tegenkwamen. Ja. Nee, ze zeggen, nee, je moet nog specifieker naar kijken. Naar ieder individueel technologie eigenlijk. En wat doet zo'n specifieke technologie? Wat doet Spotify? Je kunt niet helemaal met dat device paradigm in de hand zeggen, Spotify reduceert mensen in hun muzieksmaak of iets dergelijks.
Maar met dat device paradigm is het dan wel voor onszelf ook wel weer boeiend om eens te kijken van, joh, wat gebruik ik eigenlijk allemaal aan technologie in mijn leven? Omdat dat op zich wel een mooi haakje geeft om te bekijken wat het in je eigen leven doet, toch? En ja, daar is wel een nuttig ding voor.
Dat denk ik ook. Dus kijk, natuurlijk moet je concreet zijn en kijken naar wat doen concrete technologieën. Maar in de zin van je moet kritisch en voorzichtig zijn. Maar het is ook wel de portée is natuurlijk wel heel erg van moderne technologie geeft commodities. En de vraag die jij je in je persoonlijke bestaan wel heel erg kunt stellen is, hoe gecommodificeerd wil ik dat mijn leven is? Bepaalde dingen zul je van zeggen, die wil ik wel heel erg dat ze gecommodificeerd zijn. Andere dingen weer minder. En het helpt wel, denk ik, om daarmee als het ware dit achterliggende idee mee te nemen. Maar
ja, en dan zou je dus eigenlijk zeggen, bijvoorbeeld, ik vind het oké dat mijn eten vrij passief geconsumeerd die ik niet eens wat dat dit wil ik gewoon aftikken, zeg maar.
Ja, precies.
Maar mijn muziek wil ik heel graag geëngageerd en groots neerzetten.
Precies. Ja.
Zo kan je bepaalde keuzes maken. Dan.
Zo kun je keuzes maken. Maar die keuzes kun je natuurlijk alleen maar maken als je in ieder geval die wapenlobby kijk op technologie afwijst en zegt van nee, maar technologie doet wel degelijk iets in mijn bestaan. En de vraag is alleen wat en hoe dan en wat vind ik daar vervolgens van? Maar dat begint natuurlijk wel bij een analyse die het blootlegt. En jij die meegaat in zo'n, ja, Borgman noemt het in een later boek, ja, een reële kijk naar jouw bestaan. En reëel in de zin van dat je ziet dat jouw bestaan verweven is met de technologische context waar je in staat.
Eerdere kijk, zeg maar, op technologie van ja, dat is vooral instrumenteel en technologie is neutraal. Dat ik denk dat veel van ons het ook wel zullen meevoelen vandaag de dag in de discussies die er allemaal zijn over algoritme en zo. Want dat is ook een beetje een naïeve manier misschien om naar technologie te kijken. Dat jij het alleen gebruikt en dat het niet
jou vormt.
Jou ook, weer vormt. En, ja. Dus dat,
ja.
Dat, ja.
Ja, ik weet het niet. Ik denk toch dat wij heel erg gesocialiseerd zijn in het kijken, het zit, ons hele rechtssysteem gaat er ook vanuit dat wij als mensen autonoom zijn. En dat wij aan het stuur zitten, dat wij de keuzes maken. En ja, dat onze omgeving in die zin niet medesturend is aan onze keuzes, aan ons handelen. Dus ik.
Nee, maar ik denk wel dat het onder social media nu steeds zichtbaarder wordt, zeg maar.
Ja.
Dat
dit misschien, probleem wordt meer blootgelegd en daar past Borgman dan eigenlijk wel perfect bij.
Ja.
Dus in die zin wat is het bij de aarde.
Ja, precies. Ja. En wat zegt Borgman aan wat moeten doen? Is dat inderdaad een beetje deze keuzes maken? Of wat zegt hij? Biedt hij ook een soort perspectief? Of is het puur observatie?
Ja, dus hij heeft een soort hervormingsplan... waarin hij het oorspronkelijke plan van technologie wil redden. Dus hij wil eigenlijk dat technologie weer doet wat het is. Namelijk wat het ooit deed, namelijk ons bevrijden. In plaats van ons reduceren tot couch potatoes. En dat hervormingsprogramma, dat noemt hij Focal Things and Practices. En dan... Focal in de zin van niet in de zin van gefocust.
Dus met een F en niet met een
met
V.
Met een F en niet met een V. Dus hij verwijst ergens naar van ja, focaal in de zin van een brandpunt. Wat is het idee dat wij ons leven als het ware moeten stabiliseren of balanceren met een plek geven aan dingen die onze aandacht, ons bestaan eigenlijk volledig, zou je kunnen zeggen, naar zich toe trekken. Die een brandpunt zijn waaromheen een geheel aan betekenisvolle sociale praktijken vorm kunt krijgen. En naast die vocale dingen. Kijk, Borgman bespreekt bijvoorbeeld heel concreet, en dat laat wel zien dat hij natuurlijk wel heel erg in een soort van romantisch spectrum zit, van ja, de open haard is zo'n vocaal ding. Namelijk, daar kun je letterlijk omheen zitten met een groep mensen. Daar zijn ook dingen voor nodig om die open haard brandende te krijgen. Je moet hout hakken. Je moet dus een bepaalde vaardigheid ontwikkelen in dat hout hakken. Je moet een bepaalde vaardigheid ontwikkelen in het aansteken van die open haard. En je moet dat ding ook blijven onderhouden. Dus dat ding, die open haard, blijft jouw aandacht als het ware opeisen.
En hij zegt dus eigenlijk, je moet zulke soort dingen vinden in je leven.
Precies, en een plek geven. Je moet je leven laten centreren door vocale dingen en vocale praktijken. En vocale praktijken zijn dingen die praktijken die mogelijk gemaakt kunnen worden door een vocaal ding. Maar het kunnen ook dingen op zichzelf zijn. Dus hij geeft bijvoorbeeld een voorbeeld van hardlopen. Dat vindt hij een vocaal ding, een vocale praktijk. Omdat je via dat hardlopen, door die activiteit word jij in een natuurlijke omgeving geplaatst. En laat je eigenlijk daar op een bepaalde manier ook door engageren. Jij moet reageren op die omgeving. Als het koud is, moet je daarop reageren. Als het warm is, moet je daarop reageren. Die omgeving is daar ook als een bepaalde weerstand waarbij je op moet reageren. Nou, en zo... kun je eigenlijk die ontwikkeling van het device paradigm, waarin jouw bestaan steeds meer gecommodificeerd wordt, steeds meer richting gemak gaat, kun je als het ware meer bodem, meer stevigheid geven, door daarnaast in je leven heel concreet ruimte in te bouwen voor vocale dingen. Dus dingen die jou niet zomaar een commodity geven, maar die jou...
Ja, jouw vragen eigenlijk.
Precies, inderdaad. En vocale praktijken die datzelfde doen.
En als we dat, misschien is het leuk om dat nog even te koppelen aan eenzaamheid, hoe we deze podcast ook begonnen. Dus zou je ook misschien iets van voorbeeld kunnen geven van wat voor soort vocale praktijken kan je nou inbouwen naast sociale media die misschien meer jou commodifyen, zeg maar. Wat kan je dan voor vocale praktijk daarnaast inbouwen?
Ja. Wat Borgman ook zegt in dat boek, en of in zijn boek, en ik heb ontwikkeld een vergelijkbaar argument. Kijk, dat moet ook een bepaald doel hebben. Je moet iets willen bereiken met die vocale dingen en vocale praktijken. Dat moet een bepaald herstel zijn of een bepaald herwinnen van een bepaald belang. Iets wat van, focal concern is. Dus van ultiem belang in jouw bestaan eigenlijk. Je moet iets willen redden, als het ware. Er moet iets op het spel staan door het device paradigm. Dat wat op het spel staat en wat voor jou enorm belangrijk is, dat is je focal concern. En dat red je door focal things and practices. Nou, oké. Als je dat schema een beetje vertaalt naar eenzaamheid. Dat doe ik overigens niet zo precies, hoor, zoals Borgman dat doet. Maar het ultieme belang wat volgens mij in eenzaamheid op het spel staat, of eigenlijk twee ultieme belangen, zo probeer ik dat in dat boek duidelijk te maken, is dat enerzijds draait eenzaamheid om het met jezelf kunnen uithouden. Een kant van eenzaamheid is ook dat je het met alleen zijn goed kunt uithouden. Je kunt niet altijd maar naar de ander hollen en hopen dat de ander jou redt van je eenzaamheid. Onderdeel van eenzaamheid is ook dat je met jezelf leert omgaan en dat je dus ook heel concrete praktijken moet inbouwen die jou daarin trainen. Want dat zijn ook...
Om
goed alleen te leren zijn. Want het is een bestaanskunst, iets waar je goed in moet worden. Borgman zou zeggen, ja, dat is ook een beetje een klassieke Aristoteliaanse benadering van je moet daar excellent in worden. Je moet eigenlijk meesterschap krijgen over je alleen zijn. Dat is een aspect. En ik maak dat ook wel zo concreet in mijn boek als dat je plekken en momenten moet inbouwen waarin je gewoon daadwerkelijk alleen bent. Zodat je dat zelf, dat onderdeel van jouw schizofrene identiteit, een soort van de kans krijgt om te herstellen. Om de ideeën die je hebt opgedaan, bijvoorbeeld weer in sociale ontmoetingen. Nou, om die de kans te geven om tot ontwikkeling te komen. Dat is onderdeel van dat idee van Borgman, eigenlijk toegepast op eenzaamheid. En met de ander, dus die andere kant van je identiteit. Want eenzaamheid draait uiteindelijk natuurlijk ook om het succesvol contact kunnen maken met een ander. Ik denk dat daar toch voor nodig is dat je je bewust bent dat het belangrijk is om je online sociale verkeer in ieder geval te balanceren met daadwerkelijk fysiek sociaal verkeer. Omdat ik denk dat het vergt een bepaalde deugd, een soort van moed. Waarin je om daadwerkelijk contact aan te gaan met anderen, waarin je jezelf dat ook dus moet trainen. Dus een deugd is niet iets wat je zomaar krijgt. Nee, dan moet je in oefenen en in trainen. En
dat betekent... Ja, dus ook sociaal contact met de ander moet niet een commodity zijn die je zo plat wordt aangereikt, maar is ook een ding waar je...
Dat moet je
er moet een ding
werken,
zijn,
precies.
Zeg maar.
Ja, in zekere zin, klopt.
Maar je moet dan eigenlijk dus focale dingen of praktijken ontwikkelen om en goed met jezelf alleen te kunnen zijn en om die ander goed te kunnen ontmoeten. Of zo. Dus als ik alleen thuis ben op een avond, ik ben er even hard op aan denken, zou ik een soort praktijk kunnen ontwikkelen van dat ik het gezellig maak, dat ik de kaarsjes aandoe en misschien de muziek.
Ja, dat zou jij doen inderdaad.
Zou ik doen? Een boekje lezen of zo, in plaats van in het donker gaan zitten en denken, nou, weet je, dat je het ook een beetje aantrekkelijk maakt.
Zeker,
dat je jezelf uithouden. En als je nou zo'n focale praktijk moet ontwikkelen om die ander te ontmoeten, dan zeg je nou, dan moet je ook niet vergeten dat je ook daadwerkelijk met mensen af moet spreken.
Bijvoorbeeld, dat klinkt bijna banaal, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het achterliggende idee te zien, namelijk dat sociaal zijn is ook een vaardigheid die je kunt afleren. In mijn proefschrift gebruik ik veel van Sherry Turkle, dat is een Amerikaanse psychologe die hier veel onderzoek naar heeft gedaan. En die ook laat zien dat sociale vaardigheid is niet iets wat je komt aanwaaien. Wat je een soort van ingeprogrammeerd zit, alsof iedereen dat zomaar heeft. Nee, je kunt dat ook afleren. En dus minder sociaal worden, domweg omdat je je niet hebt geoefend en getraind in sociale praktijken. En die zijn zo simpel als gesprekken, ontmoetingen. En ook misschien wel heel erg, en dat is denk ik heel erg belangrijk in onze tijd, het leren omgaan met kritiek. Hoe doe je dat eigenlijk? Dat is niet iets wat in ons ingeprogrammeerd is. We kunnen dat ook afleren. Dus dat is een belangrijke praktijk, denk ik, ja.
Dankjewel, Kees. Een beetje speciale editie in het kader van de Week van de Eenzaamheid. En tegelijkertijd denk ik een prachtige duik voor de eerste keer een beetje in techniekfilosofie. Overigens ook een verzoek wat we meermaals hebben gekregen. Dus bij deze met liefde ingevuld. We hebben gehoord over Borgman. We hebben even een beetje een kort schets gehoord van hoe Borgman een soort tussenpositie inneemt tussen twee extremen in het technologiedebat. Allereerst de substantieve benadering, dat je heel erg technologie als een ding in zichzelf ziet, een zelfstandig iets. Heidegger schrijft technologie dan ook met een hoofdletter T, een soort zelfstandige kracht. Een beetje de latere Heidegger heb ik er nog even bij genoteerd. Wat doet technologie met een grote T? Die reduceert de werkelijkheid tot machinerie. Eigenlijk eendimensionale blik. Kees noemde het voorbeeld wat Heidegger noemt, de waterkrachtcentrale in de Rijn. Die reduceert eigenlijk die hele Rijn met zijn context, met de stroom, met poëzie, misschien omheen zelfs nog, allemaal tot het maken van, ja, gewoon energie opwekken. De technologie is dan een ding buiten de mens om, die de werkelijkheid reduceert. De compleet tegenovergestelde standpunt in de techniekfilosofie is dan eigenlijk de instrumentele kijk, die heel erg een liberaal mensbeeld veronderstelt. De slogan van de National Rifle Association was daar dan heel passend bij. People kill people, guns don't kill people. Dus uiteindelijk is technologie neutraal. Die kunnen we inzetten zoals we willen. Wij zijn zelf autonoom levende mensen. En die technologie is gewoon, ja, toevallig iets wat je kan oppakken of niet. Borgman gaat daar tussenin zitten. Omdat hij de belofte van de technologie wil redden. Want technologie helpt ons heel erg. Het is heel fijn dat we niet allemaal in plaggenhutten zitten en elke dag nog hout moeten hakken om dingen gedaan te krijgen. Nee, fijn dat er ook toch elektriciteit opgewekt wordt, et cetera. Maar het is ook wel zo, we zitten niet helemaal zelfstandig aan het stuur. Het is niet dat technologie neutraal is. Nee, de context bepaalt ook onze keuzes. Het voorbeeld wat daarbij viel, net van op het moment dat je naast een Burger King woont, dan wordt het wel heel moeilijk om daar misschien weerstand te bieden als je kiest om als je eigenlijk een gezonde keuze wil maken. Die belofte echter die technologie kan bieden, zegt Borgman, is ontspoord. Dus eerder was het fijn dat we niet meer in een plaggenhut kunnen wonen, maar inmiddels wordt die technologie zo succesvol, zou je eigenlijk misschien kunnen zeggen, dat het een nieuwe vorm van knechting wordt. En dat noemt hij de device paradigm. Dus er is een beweging dat steeds meer dingen door middel van een device tot commodities tot ons komen. Het voorbeeld van de cd-speler viel. We hebben een cd-speler, stop een cd'tje in, en dan komt de commodity muziek tot ons. En dat is toch een heel groot contrast met de piano die ons uitdaagt, die ons betrekt, engageert. En nou goed, we hebben wat discussies gehad of telkens elk specifiek onderwerp altijd precies past in dit beeld van die device paradigm. Maar de grote beweging dat steeds meer dingen ons eigen kant en klaar worden aangereikt, alleen maar gericht op consumptie in plaats van op een engagement ook van onze kant, waarin we iets mee moeten doen, is heel duidelijk. En de vraag die daar wel, of de assumptie die daar een beetje onder zit, is namelijk dat je wel een beetje met Aristoteles kan meezeggen dat het leven rijker wordt als we mogelijkheden benutten. Dat dat een leven is wat waard is om te leven. Maar dat hebben we eigenlijk een beetje als een soort vanzelfsprekendheid hier aangenomen. En uiteindelijk is een beetje, hoe verhoudt het dan tot menselijke relaties? Borgman houdt dan de vroege Heidegger aan, dat uiteindelijk dat we in relatie tot dingen de wereld betekenis krijgt. Onze omgang met dingen bepaalt hoe de werkelijkheid, de wereld rondom ons betekenis krijgt. En dat zien we bijvoorbeeld al aan deze podcast setting met microfoons. Worden we gebracht tot een bepaald gesprek. En daar komt ook een beetje het hervormingsplan van Borgman dan om de hoek. Want hij zegt eigenlijk, zoek naar focal things and practices. Incorporeer die in je leven. Dingen waar je een focal concern ervaart, iets wat je echt wil in je leven, en breng daar dingen in die een soort focus en concentratie met zich meebrengen. Het haardvuur viel, het hardlopen viel, iets wat je automatisch engageert met je omgeving, iets van jou vraagt en je niet alleen maar zo komt aanwaaien. Want als je dat doet, dan kun je toch weer die bevrijdende kracht van technologie ervaren. Gekoppeld dan aan eenzaamheid, Kees had dan in zijn boek en zijn proefschrift aan Levinas, we zijn een zelf en we zijn een ander, dat beide zitten een beetje in ons, die soort schizofrene kant. En het risico van moderne technologie is dat we de ander reduceren tot commodities ergens. Dus dat we een kant-en-klaar iets van een ander aangeraakt krijgen, maar dat zijn uiteindelijk toch, ja, mensen zonder relief, zonder diepte. Dat vraagt uiteindelijk niet van ons een werkelijk engagement. En daarmee zijn dat toch minder waardevolle ontmoetingen. En uiteindelijk is toch ook iedereen die een ander via een dating app ontmoet, zal toch uiteindelijk ook altijd tot een werkelijke ontmoeting moeten komen. En ook tot een geëngageerde ontmoeting, waar uiteindelijk ook kritiek in voortkomt, wat Kees noemde, wat een belangrijk element is, tot een echte, iets wat van twee kanten moet komen. Mooi om zo technologie en eenzaamheid te combineren. Kees, heel leuk dat je hier als gast was. Ja. Judith, heel hartelijk dank. En jij, heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. Waardeer je onze podcast? Laat ons vooral weten. Dat vinden we heel fijn om te horen. En een hele goede week van de eenzaamheid gewenst.